Allereerst zou ik graag aan het begin van deze bijeenkomst er met nadruk op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Er werd van u verwacht dat u over hetgeen gebracht werd zelfstandig zult nadenken, uzelf daaromtrent een oordeel zult vormen. De indeling van onze avond, allereerst onderwerp, dat in dit geval indien u wenst ook door u gesteld mag worden, daarna pauze, behandeling van vragen, meer algemene zin, mits niet persoonlijk, besluiting van de zitting met het schone woord, een rubriek waarin geïmproviseerd werd. Mag ik u vragen of u zelf een onderwerp wilt stellen voor deze avond, of indien u dit wenst, dus de keus aan mij blijft? Ik dank u zeer voor het gestelde vertrouwen. Ik zou dan gerne met u willen spreken over de gedachtenwereld van de mens in verhouding tot de werkelijkheid. Wij moeten uitgaan van het standpunt, naar ik meen, dat deze dagen, wat ook door feiten bewezen is, op de mensheid abnormale spanningen hebben neergelegd. Het karakter van deze spanningen, ons inziens een teken van invloed van Aquarius plus planetaire invloeden, zou misschien het best kunnen worden uitgedrukt als een groeiend verschil, een groeiende afstand tussen het innerlijk leven en denken van de mens en zijn uiterlijke werkelijkheid of mogelijkheden. Wanneer wij proberen om het zuiver menselijk denken, uitgaande van een menselijk standpunt, te definiëren, zo vinden wij de twee grote begrenzingen, angst en begeren. De angst kan in sommige gevallen worden tot een onredelijke angst, in welk geval zij impliceert een volledige overgave aan de instincten plus de oorzaak van de angst. Wij noemen haar dan panisch, napalm, oftewel paniek. In het begeren kennen wij verschillende vormen die begeerte genoemd kunnen worden. Er zijn allereerst de lijfelijke en zintuiglijke begeerten. Daarnaast echter vinden wij een reeks van mentale begeerten. Ook deze zijn van groot belang, omdat zij voor de mens het doel bepalen. In de gedachtengangen van de doorsnee mens op aarde mag worden gesteld dat zijn doel werd bepaald door zijn begeren, terwijl zijn stuwkracht grotendeels werd voortgebracht vanuit de angst. Mag ik aannemen dat dit voor u aanvaardbaar is? Hier begin ik dan, na het voorgaande eerst gesteld te hebben, met een poging om dus dit menselijk denken te zien als een werking tegen de achtergrond van een bestaande werkelijkheid. Het is mij bekend dat er veel werd gesproken over Maya, over waan en over begoocheling. Slechts weinigen schijnen zich te realiseren dat achter deze verschijnselen een werkelijkheid schuilgaat met vaste wetten, vaste normen, en vaste waarden. Toch moet dit gesteld worden, en wel om de volgende redenen. Indien begoocheling of Maya zelf bestaand en zichzelf in stand houdend genoemd mag worden, moeten wij ook aannemen dat de correct of juist denkende mens in staat is alle voor hem niet gewenste factoren uit deze begoocheling, door eenvoudige ontkenning, te elimineren. Het blijkt dat in dergelijk wegdoen vallen van bepaalde verschijnselen soms mentale of geestelijke weg mogelijk is. Er blijven echter altijd verschijnselen die men niet kan beheersen. Verschijnselen die vaak volledig strijdig zijn met het hopen, het denken van de mensheid. Verschijnselen anderzijds die niets te maken hebben ook met de stuwing uitgaande van de angst. Deze verschijnselen mogen wij dan toch wel werkelijk noemen. Zekerlijk wanneer wij haar zien, wanneer wij hen zien, beter gezegd, als uitgaande van een vaste reeks van ontwikkelingen, gebonden aan vaste regels, maatstaven en wetten. Deze werkelijkheid is niet slechts materieel, maar breidt zich uit over verschillende gebieden die men geestelijk leert te noemen. Het totaal van deze werkelijke verschijnselen zal ik voortaan kosmische realiteit of goddelijke werkelijkheid noemen. Uitgaande van een werkelijkheid plus en daarvan gescheiden gedachtenleven, gebaseerd op de vele mogelijke nuances, de veel mogelijke schakeringen tussen angst en begeren, kom ik dan allereerst tot de conclusie. Het denken van de mens is nimmer reëel. Zijn erkenning van de feiten is eveneens niet reëel. Zijn realisme, zijn zich aanpassen aan een werkelijkheid, kan nimmer gebaseerd zijn op feiten. Het is steeds gebaseerd op zijn eigen mening en interpretatie. Mening en interpretatie komen voort uit de voornoemde verschijnselen angst en begeren. Nog steeds aanvaardbaar? Begrijpelijk?
Ja.
Dank u. De achtergrond van het menselijk denken is de goddelijke werkelijkheid. Ongeacht de wijze waarop een mens leeft of denkt, zal hij steeds weer verschijnselen ontmoeten die door hem niet te beheersen zijn, die hij niet weg kan interpreteren en waarvoor hij ook geen verklaring kan geven, waardoor zij geheel in het kader van zijn eigen leven, levensbeschouwing, opinie, bevooroordeeldheid enzovoort inpassen. Dan zal deze mens genoopt zijn om zijn eigen innerlijke of denkwereld te handhaven, een groot gedeelte van de verschijnselen die in deze kosmische of goddelijke werkelijkheid optreden, eenvoudig te verloochenen, niet te zien, te verwerpen. Een goddelijke werkelijkheid kan verder nooit zijn vastgelegd in boeken, elke schrijver interpreteert. Zij kan nooit zijn vastgelegd in de ervaringen van anderen. De mens interpreteert deze op zijn wijze. En zij kan nimmer gebonden zijn aan enigerlei abstracte wet of regel. De mens, ontwijkend door een zekere vrees misschien ook bezeten voor de werkelijkheid zoals deze rond hem bestaat, zal echter voor zich trachten steeds weer alles terzijde te schuiven, weg te verklaren dat niet binnen zijn eigen denkbeelden past. In deze dagen, ontstaat nu een zeer grote, voor sommigen bijna fatale spanning, die vreemd genoeg niets te maken heeft, zoals sommigen menen, met een wereldondergang, maar die wel degelijk te maken heeft met de gedachtenwereld van de mens. Want wanneer zijn denken onjuist is en er tussen hem en de goddelijke werkelijkheid een relatie bestaat, komt het verschil steeds sneller tot uiting. Hoe sneller de verschillen tot uiting komen, hoe sneller de mens zich zou moeten heroriënteren. Hij weigert deze heroriëntatie en kan vluchten in waan, kan vluchten in een verwerping, hij kan verder ondergaan door een willekeurige kracht boven zich te erkennen als originator van deze gebeurtenissen en invloeden, en gelijktijdig te stellen dat deze God, want zo noemt hij hem dan, voor hem persoonlijk een goede God is die hem uiteindelijk voor al het beleefde zal belonen. Het is u duidelijk dat een dergelijke godheid nooit een ware God kan zijn. Een God die beantwoordt aan het denkbeeld van een mens is een menselijk denkbeeld, kan nooit alomvattend zijn, kan nooit andere machten bezitten dan die welke een mens zich voor kan stellen. Een omschreven godheid, die gebruikt wordt als verklaring voor de verschijnselen in de wereld, is per se reeds niet werkelijk, niet reëel. Zoek dit dan verder. Blijft ons de vraag of er een God is natuurlijk. Ik geloof inderdaad in een God. En wel omdat in de goddelijke of kosmische werkelijkheid een groot aantal vaste lijnen en wetten te erkennen zijn die mijn inziens niet het resultaat kunnen zijn van een willekeurig gebeuren of een toevallige structuur. Daarvoor zijn zij te consequent en omvatten zij te veel verschillende levensgebieden. Maar wanneer ik die God aanneem en ik ga trachten die God te definiëren anders dan door zijn kenbare uitingen, dan zal ik aan die God kunnen ondergaan. Ik zeg dit met nadruk. Een God die zich niet manifesteert is waarschijnlijk een chimère, een nachtmerrie. Een God die zich manifest maakt, dus die zich openbaart en wel op een kenbaar niet met de menselijke natuur strokende wijze, ook dit hoort erbij, kan echter erkend worden als een kracht, die wij God noemen, zonder daaraan ooit enige eigenschap of reeks van eigenschappen toe te kennen, anders dan die voor onszelf noodzakelijk om met deze kracht en de daaruit voortkomende verschijnselen werkzaam te zijn. Is dit te volgen? Nu komt er een grote vraag, verder nog. Wanneer wij tenminste het menselijk denken verder willen ontleden. Namelijk de vraag, wat is de drijvende kracht voor een groot gedeelte van de menselijke maatregelen, de menselijke gedachten? Wat ook is de oorzaak van zijn irrationaliteit in zo menig opzicht? Want hij handelt vaak onredelijk. Volgens mijn inzicht, en aan de hand van de verschillende van onze zijde gemaakte studies, meen ik daarvoor de volgende verklaring te mogen geven. Elke mens zoekt naar zelfbehoud. Dit zelfbehoud hoeft niet noodzakelijk te zijn een lichamelijk zelfbehoud. Een innerlijk bewustzijn van continuïteit gaat gepaard met een onzekerheid omtrent de wijze waarop het ik zal worden voortgezet. De mens heeft nu de keuze tussen het handhaven van zijn stoffelijk wezen, dus lichamelijk zelfbehoud, en de poging om zijn gedachtenwereld te behouden, het zogenaamd mentaal zelfbehoud. In beide gevallen zal hij alles aan dit zelfbehoud onderdanig maken en zullen alle acties die hij volbrengt, ook de meest onzelfzuchtige, met dit denkbeeld in verband staan, zodra zij berusten op een redelijke grondslag. Aanvaard, hè? Indien een mens alleen redelijk zou kunnen leven en denken, zou hij krachtens het voorgaande zijn eigen mogelijkheden en bereikingen voortdurend beperken. Gelijktijdig zou hij ertoe komen zichzelf voortdurend meer te zien als de vijand van alle anderen en deze vijandschap slechts niet tot uiting brengen daar waar hij tijdelijk steun beleeft. We kennen dergelijke typen op aarde die wij dan vaak opportunisten noemen. Toch zullen vele mensen een andere tendens vertonen en deze komt voor uit het gevoelsleven. Maar is dat gevoelsleven betrouwbaar? Kan dit worden gezien als een deel van de achtergrond van het denken? Allereerst kennen wij een groot gedeelte van het denken, thalamisch denken, kent de term misschien, waarbij dus impulsen van buiten ontvangen niet de cortex passeren, maar de mens onmiddellijk reageert als het ware met zijn interne secreties, met zijn klierstelsel. Dit zijn wat men noemt instincten. Hij omschrijft het zelf vaak als gevoelens, ofschoon deze gevoelens zeker niet op een volledig emotioneel vlak liggen, zover het denken betreft. Zeer eenvoudig gesteld kan ik het volgende dus verklaren. In de loop van de ontwikkeling der mensheid, plus de voortdurende verandering van zijn omgeving en zijn zeer snelle aanpassing eraan, heeft hij lichamelijk een mogelijkheid ontwikkeld om snel op elke wijziging van omstandigheden te reageren en daarbij het stoffelijk of dierlijk zelfbehoud voortdurend als hoofddoel te stellen. Elke instinctieve reactie is daarom gepaard met het begrip zelfbehoud en dit over het algemeen in de meest stoffelijke zin. Hieronder vallen bepaalde aspecten der seksualiteit, vooral wanneer het gaat om de voortzetting van eigen leven, de continuïteit van eigen bestaan in het kind. Daarnaast echter blijkt een reeks gevoelswaarden aanwezig te zijn die vanuit een menselijk instinct niet verklaarbaar zijn. Ze zijn irreëel omdat zij het zelfbehoud kunnen benadelen, omdat zij de zekerheid voor het ik, iets wat toch een van de voorname factoren binnen het begeerte leven is, in gevaar brengen. Ik zou er enkele van willen noemen. Een naastenliefde op humane overwegingen gebaseerd. Een zich dienstbaar maken aan stellingen en begrippen die niets te maken hebben, nog met eigen angsten, nog met eigen zekerheid. Het vermogen om anderen te begrijpen en eigen angsten, zowel als begeerten, tijdelijk voor die anderen te vergeten. Ook dit kan niet redelijk worden verklaard. Het is emotioneel. En nu kan men zeggen dat het deel is van het mens zijn, maar de hele historie van de mensheid spreekt daartegen. Dan mogen wij, naar ik meen, hier stellen dat geestelijke, althans bovenredelijke factoren ingrijpen op het ogenblik dat de mens tracht zijn denken en wezen aan te passen aan zijn innerlijke behoefte die niet meer gebaseerd is op eigen denkbeelden of alleen op eigen denkbeelden. Te volgen? Geen commentaar? Dan moet ik u om te beginnen enkele kleine conclusies gaan voeren. Alles wat een mens denkt is gebonden aan zijn redelijke vermogens. Daar waar in hem innerlijke waarden optreden van het bovenredelijke vlak, dan wel instinctieve waarden uit het beneden de reden gelegen vlak van bewustzijn, zal hij deze steeds trachten te verklaren in de termen van zijn eigen denken en levensbeschouwing. In de tweede plaats. Gezien het feit dat de mens vele dingen vreest en daardoor vele dingen voor zijn redelijk denken en bewustzijn uitsluit, hen niet aanvaardbaar achtend of hen verdringend, dus terugdringend in het onderbewustzijn, zal hij daarbij bepaalde hiaten in de ontwikkeling van de wereld, de ontwikkeling van eigen wezen, de gebeurtenissen buiten hem en de impressies uit die wereld ontvangen, doen ontstaan. Ten derde, de onvolledige wereld waarin de mens leeft, vervreemdt hem van de werkelijkheid. Elke poging om zijn onvolledige gedachtenwereld aan te passen aan de bestaande en reële achtergrond, de goddelijke werkelijkheid, voert hem verder af van deze werkelijkheid, omdat nimmer een deel als vervanging op kan treden van het geheel, waar het geheel zich in de feiten, de herkenbare feiten, voortdurend manifesteert. Zijn deze drie punten voor u aanvaard bent. Hier en daar wat moeilijk, geloof ik. Tja. Dan ga ik over tot een tweede deel van mijn betoog. Wanneer het menselijk denken niet beperkt wordt door een automatisch verwerpen van delen van waarnemingen, wanneer het niet meer geschaad wordt door het wegvallen van bepaalde impressies en het wegdringen van het besef omtrent bepaalde mogelijkheden, zal de mens een wereldbeeld in zich kunnen bevatten dat, zover het dus reikt, gedekt werd door de kosmische werkelijkheid. In dit geval zullen alle feiten en omstandigheden direct beantwoorden aan hetgeen in hem leeft. Omgekeerd zal voor hemzelf het mogelijk zijn, zelfs aan de hand van de reden, het merendeel der gebeurtenissen, ook gebeurtenissen die normalerwijze buiten zijn eigen beschikking en mogelijkheid liggen, te voorzien en zelfs misschien te beïnvloeden of zijn eigen plaatsing in ruimte en tijd ten opzichte daarvan te wijzigen. Dit klinkt alles buitengewoon ingewikkeld, dat ben ik met u eens. Maar het is uitermate belangrijk. Wanneer mijn bewustzijn en mijn denken conform de achtergrond is, bevestigt de kosmische werkelijkheid, de goddelijke realiteit, mijn wezen en mijn leven met feiten en krachten die ik zelf onderga. Steeds weer zal de juistheid van mijn beleven bevestigd worden, niet door middel van een interpretatie, maar door middel van stoffelijk kenbare feiten die vanuit mijn denken alleen nimmer beïnvloed konden worden. Wil ik verder alles waarnemen wat rond mij is en sluit ik mij niet af, dan zal voor mij een wereldbeeld ontstaan dat sterk afwijkt van het algemeen aanvaarde. Want elke maatschappij tracht zichzelf te handhaven. Om dit te bereiken schoot zij het denken van haar leden vanaf de eerste levensjaren zodanig dat zij blind zijn voor bepaalde gebeurtenissen, werkingen en verschijnselen. Wanneer zij worden opgemerkt, werden zij als fantasie of onredelijk terzijde geschoven. Is dit het geval? Dan kan men ze dus nuchter negeren, ook wanneer ze werkelijk bestaan. De verschijnselen daaruit voortkomende werden dan eveneens wegverklaard of zelfs ontkend. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dan werd het nu tijd dat wij vanuit de achtergrond die voor het menselijk denken nu eenmaal bestaat. En de ontleding van het menselijk denken die wij hier kort en misschien wat oppervlakkig gepleegd hebben, trachten te komen tot een meer praktische beschouwing. Niet waar? En dan stel ik allereerst. Wanneer men uitgaat van de feiten zoals zij voortdurend zich manifesteren, zich daarbij onthoudend van menselijke interpretatie, zal men bepaalde patronen, dus bepaalde vaste regels, kunnen ontdekken. Het toeschrijven van deze vaste regels aan een of andere invloed kan rationalisatie zijn. We hoeven dit niet te doen. Voor onszelf is het vaak gemakkelijker wanneer we dit voorlopig doen. Hierdoor zullen wij dus voor onszelf een harmonie scheppen, een mogelijkheid tot beseffen die uitgaat van de goddelijke werkelijkheid in zijn geheel en niet meer van een menselijke gedachtenwereld met zijn beperkingen en hiaten. Daarin kunnen nooit menselijke wetten of regels als belangrijk of geldend zijn. Voorbeeld, een verkeersregel kan goed zijn als een deel van de menselijke gemeenschap. Maar bij het optreden van feiten uit de werkelijkheid als rampen, moeten zij terzijde worden gesteld en door zeer flexibele, zeer buigzame, gemakkelijk aan te passen regels worden vervangen. Soepelheid. In het gebruik van alle voor de mensheid erkende en in de mensheid bestaande regels, zal dus noodzakelijk zijn, tenzij deze regels onmiddellijk door de feiten en bij voortduring bevestigd worden. Kunt u het daarmee eens zijn? Dat is een gevaarlijk punt. Dat geef ik graag toe. In de tweede plaats. Elke scheiding die ik als mens optrek tussen mijzelf en anderen, ongeacht om welke redenen, dit zij geloof, nationaliteit of iets anders, is een uit mij voortgekomen begrenzing. Zij zal het mij onmogelijk maken de werkelijkheid omtrent de ander te beseffen. Ze maakt het me eveneens onmogelijk om mijn eigen verhouding ten opzichte van de ander op een reële wijze te regelen. Zo moet ik uitgaan van een zo groot mogelijke gelijkheid in alle dingen. Ik kan dit slechts doen door te stellen dat ze allen gelijkelijk deel zijn van eenzelfde werkelijkheid, dat ze allen onderdanig zijn aan dezelfde regels en wetten, en dat het werkelijk belangrijke voor hen, zowel als voor mij, gelegen moet zijn in dezelfde ontwikkeling op dezelfde waarde. Hierbij komt de vraag van de angst sterk naar voren. Want elke mens heeft de behoefte om de meerdere van een ander te zijn. Sommigen doen dit door wat je bluf kunt noemen. Anderen door zich macht te verwerven of rijkdom. Weer anderen doen het door zichzelf slimmer te achten dan anderen. Men denkt wel eens dat dit te maken heeft met patronen bijvoorbeeld van sociaal gedrag. Men zegt bijvoorbeeld dat iemand asociaal is wanneer hij zich dus niet houdt aan de in de sociale gemeenschap gangbare regels. Dat hij amoreel is wanneer hij zich niet houdt aan de gangbare morele stellingen. En natuurlijk niet juist. De mens is alleen asociaal indien zijn handelen niet slechts de stellingen van de gemeenschap, maar de gemeenschap zelf aantast. Een mens is alleen amoreel wanneer hij niet over enigerlei eigen moraliteit beschikt. Anders kan dit ten hoogste gesteld worden ten opzichte van het algemeen geldende, maar nimmer als een volledige waarde. Zo kunnen wij nimmer een oordeel vellen over anderen. Laat ons dat goed begrijpen. Wij kunnen wel trachten in anderen, zowel als in onszelf, de uitwerking van dezelfde wetten en functies te zien. Hoe meer wij een besef krijgen voor de gelijke waarden binnen alle dingen, hoe gemakkelijker wij anderen zullen begrijpen, hoe gemakkelijker wij ook onze eigen beperkingen terzijde laten
en komen tot een aanvaarding van de werkelijke achtergrond. Dus de kosmische werkelijkheid. De stelling is vaak herhaald, maar ik heb ze hier dus nogmaals een basis gegeven. Heb u naaste lief. In de tweede plaats. Handel naar uw beste inzicht en weten. Neem maar volgens de mening van anderen. Ten derde. Verwerp niets omdat men het niet erkent. En ga altijd uit van het standpunt dat alleen eigen ervaring en bij herhaling bevestigend kan zijn voor stellingen die anderen verkondigen. Ga uit van het standpunt dat u elke mens kunt vertrouwen, maar dat u geen enkele mens kunt vertrouwen als gelijkblijvende en gelijkzijnde in opvattingen, gelijkzijnde of gelijkblijvende in bestrevingen, dan wel, wat ook mogelijk is, dus in waardering van bezitswaarden ontmoet. Ten derde, we zijn op punt 4 toe. Ga nimmer uit van bezit als zodanig. Bezit heeft geen waarde. Het bezit dat de mens in zich en rond zich verzamelt, dient alleen als middel tot contact met en handhaving in de wereld waarin hij leeft. Het is te allen tijden te vervangen door andere waarden die een gelijke werking kunnen hebben. Houd u aan alle wetten zover noodzakelijk, maar voor uzelf zult ge deze wetten nooit als bepalend mogen zien. Verwerp de mening van elke andere mens, totdat deze mening zichzelf voor u als volledig juist heeft bewezen, maar wees bereid om een dergelijke mening als werkhypothese, als middel tot onderzoek dus, te gebruiken. Is dit allemaal begrijpelijk, hè? Zo zijn we dus wel teruggebracht tot het meest eenvoudige, tot het meest essentiële wijnen. En nu kom ik op de geest terecht, die ermee toch ook verbonden is en een zeer grote rol kan spelen. De geest leeft evenals de mens in een wereld die door haar eigen bewustzijn, vergelijk dus het menselijk denken, bepaald wordt. De grenzen die daarin bestaan zijn de grenzen der gedachten. Ook hier angst en begeerte als de twee uiterste factoren. Een mens die zijn verwachtingen, zijn begeerten omtrent het geestelijk leven baseert op een angst, op een bestaan van het schrikwekkende, zal te allen tijden dit schrikwekkende voor zichzelf tot werkelijkheid maken. De mens die alleen het goede wil zien en in zich en voor zich alleen de grootste en volmaakste heerlijkheid verwacht, zal eveneens tekort schieten. Zijn beeld van volmaaktheid kan nimmer volledig identiek zijn met de kosmische werkelijkheid die hij volgens zijn bewustzijn kan ervaren. Ga uit van het standpunt dat alle leven in de geest en in de sferen een ongeveer gelijke inhoud heeft als het menselijk leven. Stel voor uzelf dat alle niet op stoffelijke instincten gebaseerde bindingen die op aarde bestaan in een geest zullen bestaan. Vertrouw op de goedheid die ook in de mens op aarde tot uiting komt als een deel van het geestelijk werken en leven. Laat u nimmer verleiden om een vaste stelling aan te nemen omtrent het hiernamaals. Elke te vaste en te gevormde stelling is namelijk aanleiding tot de vorming van wat ik zou willen noemen een geloof of een mythe. Geloof en mythe zijn beiden zeer nadelig voor de mens, omdat ze geneigd zijn een zo groot mogelijk invloed over een zo groot mogelijke menigte te zoeken. Dit betekent dat een vereenvoudiging van de werkelijke leerstellingen en feiten en op den duur een vertroebeling daarvan, om het geheel aanvaardbaar te maken voor de massa, noodzakelijk is. Wanneer u meent dat dit niet strookt met bestaande werkelijkheid, zo wil ik u wijzen op het feit dat geen enkel geloof als godsdienst door zijn oorspronkelijke verkondiger is gesticht. De christenen danken als religie hun bestaan aan Paulus. Voor de islam zijn vooral de strijd en de gedachtenwisselingen tussen Ali, Hussein en, ik meen Binner, belangrijk geweest. In het boeddhisme ontstaat pas een religieuze drang, ongeveer 120 jaren nadat ik het Gautama Buddha is overleden. U zult deze punten misschien kennen. We hebben daar de afgelopen tijd althans in meerdere lezingen de nadruk op gelegd. De werkelijke leer is nimmer een godsdienst. En waarom niet? Omdat elke werkelijke leer die mede geestelijke elementen bevat of bevatten wil, gebaseerd moet zijn op een uitermate soepele toepassing van een bepaalde leefregel die met de daad verwerkelijkt moet worden. Iets anders heeft daar niets mee te maken. Een raad die ik u verder wil geven. Besef dat vele boeken de oudheid geschreven zijn door mensen die een bijbedoeling hadden. Zij wensten bepaalde sleutels, bepaalde geheime ideeën zodanig daarin te verbergen dat ze altijd toegankelijk zouden zijn en gelijktijdig voor de leek niet kenbaar. Bij deze gedachtengangen, plus de wijze waarop ze verborgen waren uit de tijdsomstandigheden en de dan heersende mentaliteit zijn voorgekomen, is het voor u zeer moeilijk zonder daarvoor passende handleiding ooit iets van deze waarheden terug te vinden. Slechts degenen die de mentaliteit van deze tijd geheel terug kunnen vinden, zijn misschien in staat de juiste betekenis van vele uitspraken te herkennen. Baseer u daarom steeds op het heden. Beschouw al wat u werd gezegd als een mogelijke handleiding. Ga uit van de innerlijke bevestiging der dingen. Is dit alles duidelijk? Dan blijft mij nog te spreken, voor de zoveelste maal, eigenlijk alweer over het verschijnsel van de harmonie. Harmonie of samenklank of eenklank is hoofdzakelijk muzikaal bekend. Wij mogen aannemen dat in een harmonisch verschijnsel dat niet door een aantal muzici bijvoorbeeld wordt opgewekt, de sterkst klinkende toon bepalend zal zijn voor de bijkomende harmonie. Zij bepaalt dus datgene wat meetrilt. Op deze wijze zou kunnen worden gezegd dat de sterkste factoren in het menselijk denken en het menselijk leven de sterkste harmonie zullen wekken, niet alleen in de mensheid, maar ook in die verschijnselen die wij goddelijke werkelijkheid hebben genoemd. De sterkste factor is bepalend, maar zij kan alleen bepalend zijn zolang er iets is om te ontvangen. Op het ogenblik dat in werking in de kosmos en reëel bestaat en een mens weigert deze te erkennen, is het of er in het klavier een snaar ontbreekt. Deze snaar is er niet en kan dus niet meetrillen. Is de snaar aanwezig, maar niet juist gespannen, dan zal het harmonisch effect kleiner zijn. Hoe juister de afstemming van een enkele snaar, hoe juister en sterker de weerkaatsing van de oorspronkelijke toon, maar in de eigen toonaard zal plaatsvinden. Ik hoop dat ik met het muzikale beeld niet verwarmd ben. Dan, mijn vrienden, mogen wij dus stellen dat al wat in ons aanwezig is en op enige wijze harmonisch is met de bestaande werkelijkheid, in ons een bepaalde trilling doet ontstaan. Deze trilling wordt vertaald als gevoel, emotie en gedachte. De gedachte is over het algemene rationalisatieproces, maar kan soms een directe uiting zijn, namelijk op het ogenblik dat de redelijke impulsen en beheersing van de mens zelf, dus het aanpassen van het denken aan zijn eigen wereldbeeld tussen angst en begeer, ophoudt. Dit kan geschieden in toestanden van transe, van bewusteloosheid, onder narcose. Het kan ook geschieden in toestanden van grote opwinding en toestanden ook van absolute passiviteit. Wat wij weergeven echter, werd bepaald door de voor ons bestaande sterkste toonaard, de invloed waar wij het beste bij passen. Indien wij ontdekken dat onze eigen reacties op dit terrein niet juist zijn, niet zuiver zijn, volgens ons eigen inzicht, dan zullen wij moeten nagaan in hoeverre wij innerlijk disharmonisch zijn. Want slechts indien wij deze innerlijke disharmonie beseffen, is het mogelijk om ze te veranderen. Ons eigen denken en gedachtenleven moet altijd een zo gesloten mogelijk geheel zijn, met zo weinig mogelijk strijdigheden die het eigen bewustzijn beheersen, en een zo gering mogelijke ontkenning van feiten en verschijnselen. Aanvaard, hè?
Tja, ik weet niet of ik u nu verveeld heb met dit alles. Maar het lijkt mij een noodzakelijke basis om vanuit te gaan. Want kan een mens, het zij in het spiritisme, in het geloof, de politiek, de economie, onverschillig welk deel van menselijk leven en denken, ooit juist reageren wanneer hij niet beseft wat in zijn eigen gedachtenwereld bepalend is. Wij kunnen niet voorkomen dat wij interpreteren. Dit is voor de mens en ook voor de geest in vele sferen nu eenmaal een noodzaak. Zonder dit kan hij niet leven. Maar het besef dat hij interpreteert alleen reeds maakt het hem mogelijk om de strijdige verschijnselen te aanvaarden en binnen zijn bewustzijn op te nemen, in plaats van ze uit te sluiten of, wanneer zij niet te verwerpen zijn, daaraan ten onder te gaan. Er zijn vele gevallen bekend van mensen die waanzinnig werden, alleen omdat iets volledig tegen hun eigen voorstellingen indruiste en toch feitelijk bleef. Soms is dat gesteld. Dan spreekt men van shock. Soms is er sprake van een blijvende krankzinnigheid. Soms is er sprake van dood. Laat ons beseffen dat zolang wij weten dat wij interpreteren, wij ook in staat zijn alles wat niet ligt binnen ons normaal kader van leven te verwerken, te aanvaarden dus nooit. Wij kunnen leven met alle dingen, zolang het ons mogelijk is deze te aanvaarden. Aanvaarden kunnen wij slechts indien wij de beperking van eigen gedachtenwereld beseffen. Om door te gaan en eventjes de poging tot een meer, moet ik zeggen, exacte uiteenzetting terzijde te stellen. Wanneer ik denk, voel, wanneer ik geloof, dan is dit een toestand van dit ogenblik. Wat ik nu geloof, hoef ik morgen niet te geloven. En gisteren heb ik het anders gezien. Wat ik nu voel, zal ik misschien nooit meer precies zo ervaren. Enzovoort. We zijn niet gebonden aan wat morgen geschiet of wat gisteren geschiet is. In dit opzicht tekent elke dag zijn eigen waarde. Dat wil zeggen dat onze eigen oriëntatie op de wereld, op de kosmische werkelijkheid, dag na dag hernieuwd moet worden. Belangrijk is het voor ons echter dat wij als mens of geest ook blijvende waarden scheppen. Deze blijvende waarden kunnen vaak geschapen worden door een eenmalige aanvaarding van een bepaalde invloed of toestand. Ze kunnen heel vaak bereikt worden door het eenmaal erkennen van een bepaalde wet. Datgene wat door ons ervaren en erkend werd,
ligt in ons. Het kan niet terzijde worden geschoven. Het zal voortdurend, bewust of onbewust, deel van het denken, de gedachtenprocessen blijven uitmaken. Ik neem aan dat u hier bent, omdat u geestelijke wijsheid zoekt. Niet omdat u een zekerheid zoekt, dat u, wanneer het zover is dat u overgaat, dat u doodgaat, nog wel mee zal vallen. Want dat zal grotendeels van uzelf afhangen. Wanneer u geestelijke wijsheid zoekt, dan zult u beseffen dat elke mens voor zich een bepaald geloof nodig heeft. Een geloof echter dat in staat is alle verschijnselen, alle voortkomende gebeurtenissen, invloeden, inzicht te verwerken. Dit geloof mag nimmer worden gezien, nooit en ten nimmer, als de enige of de alomvattende waarheid. Het is voor ons alleen het middel waardoor wij ons oriënteren op het voor ons hoogst bereikbaar bewustzijn. En dan komt de vraag of wij in een dergelijk geloof, een dergelijk besef, dan iets kunnen bereiken. Dat deze dingen hebben weinig zin indien de mens de speelbal blijft van zijn eigen angst en begeren, van zijn eigen beperkingen. Zelfs de hoogste harmonie met al de grootste kracht heeft geen zin wanneer we ze niet tot uiting kunnen brengen. Wanneer u de kracht van God zelf in u draagt en u bent nog niet in staat om één zieke te genezen, is ze niets waard. Dan is ze in feite als niet bestaand. Laat ons dus stellen, wij moeten voor onszelf dat wat wij denken en geloven, dag na dag zelf bewijzen en tot werkelijkheid maken. Wij kunnen ons beroepen op dit geloof, maar nimmer in de zekerheid dat het vervullen zal wat wij vragen. Wel in de zekerheid dat hetgeen van onze vraag werkelijk is, reflex of harmonie buiten ons zal vinden. Wanneer ik voor mijzelf iets wil dragen van hogere kracht, hoger bewustzijn, hoger weten, dan zal ik dit moeten aanvaarden. En in deze aanvaarding zal ik voor mijzelf wel degelijk moeten zeggen, ik ben en blijf verantwoordelijk. Ik moet mijzelf afstemmen. En ik moet mij niet afstemmen door mijn denken, maar ik moet mij afstemmen door mijn gevoelswereld op mij in te laten werken. Door mijn emoties een uitdrukking te doen geven aan al datgene wat voor mij belangrijk is. Slechts zo kan ik een hogere kracht ondergaan. En zelfs dan zal deze kracht in mij alleen volledig op haar eigen wijze uitbaar zijn. Tot het ogenblik dat mijn eigen bewustzijn, zelfs maar een verwondering over hetgeen geschiet, optreedt. Het geloof in deze nieuwe tijd zal voor menig een moeilijk zijn. Wat God is, volgens menselijk denken, en wat God doet, volgens de menselijke ervaring, is volledig strijdig. Men kan zich er vanaf maken door te zeggen dat God alles zijn gang laat gaan. En dat hij dus de mens een vrije wil heeft gegeven en het gelijktijdig afkeurt, maar dat is waar zijn. Een God die strijdig is in zichzelf is geen God, niet waar? Nee, we moeten stellen, het geloof moet de feiten dekken. Al wat er in deze wereld gebeurt, alles wat er geschiet vanuit de mens, alles wat er geschiet vanuit de geest, moet samenvallen in één vast patroon. De feiten moeten mijn stellingen bevestigen. Mijn stellingen moeten het mij mogelijk maken de feiten te voorzien, te beredeneren en te verklaren. Dat is vanuit een persoonlijk standpunt. Dat zal altijd een interpretatie blijven. Er zal altijd een zekere fout zijn, een zekere afwerking. Dat geeft niet. Om verder te streven in geestelijk opzicht in deze dagen, dient men dan ook voorzichtig te zijn. En die voorzichtigheid beveel ik u vooral aan wanneer u experimenteert met geestelijke kracht. In de afgelopen tijd was het mogelijk om op vele wijze te experimenteren. In deze dagen zal het in toenemende mate moeilijk worden om een juist experiment te verrichten. Want de verschijnselen die in het verleden golden, gelden heden niet meer. Er zijn wijzigingen opgetreden. Alles wat vroeger was, veranderd. En dit is een periode van overgang. Tijdelijk kunnen het oude en het nieuwe naast elkaar bestaan, maar het oude sterft. Het nieuwe echter neemt aan kracht toe. Het is of het verleden een nacht is die sterft, het heden een dag die langzaam gewekt wordt en het morgen wordt. Dit te beseffen, ons in te stellen op de nieuwe krachten, op de vernieuwing, de verandering, zelfs indien wij deze niet kunnen beseffen, is noodzakelijk. Deze vernieuwing te aanvaarden, en wel zonder verwachtingen van of vrezen voor de toekomst, maar ons steeds baserend op het heden. Vrijelijk en vrijwillig ondergaan, een doorleven als het ware, van de nieuwe tijd, is noodzakelijk en het beste middel. Wilt u tenslotte nog, voor een ogenblik misschien, vragen of in deze tijd dan bidden en dergelijke zin heeft, wat zin heeft op oude geloofswaarden terug te vallen, wat zin heeft om, zoals vroeger, met geliefden uit de geest in verbinding te treden. Zolang u uzelf niet bedriegt, ja. Maar bidden tot God wil deze tijd iets anders zeggen dan een smekeling zijn. Wat het kind door zijn vragen kan verwerven, zal de volwassene door zijn arbeid moeten verwerven. De mensheid nadert het ogenblik dat zij door arbeid moet verwerven en steeds minder wordt hij alleen om het vragen gegeven. De krachten uit de geest bestaan nog even goed als vroeger. De banden met uw geliefden uit de geest zijn nog even goed mogelijk als vroeger. Maar zij zijn van geaardheid enigszins veranderd. Zij kunnen niet meer alleen worden uitgedrukt in enkele woorden. Zij zullen eerder een minder kenbaar, maar daarom voor u gemakkelijker beleefbaar effect vormen van een innerlijk ondergaan van invloeden, het erkennen van zekere inwerkingen op het ik. Kracht is er altijd. Kracht of energie, dat heeft u al meerdere malen geweerd, maakt eigenlijk uw wereld tot wat ze is. Kracht en energie kan voorkomen in verschillende trillingen, dat heeft u ook gehoord. De kracht die op het ogenblik optreedt, bezit een reeks van trillingen die bijzonder aanspreken juist op dit mentaal gebied van de mens. Dat wil zeggen dat uw eigen denkbeelden en ook uw eigen rationaliteit voor ons menselijk opzicht voortdurend in gevaar is. Neem daarom nooit besluiten die verder reiken dan morgen. Besluit iets voor heden te doen, maar verbind u niet voor lange tijd. Indien het enigszins mogelijk is, want niet altijd in de menselijke maatschappij zal het mogelijk zijn u alleen op het heden te baseren, zou ik u willen zeggen, leef het ogenblik volgens de juiste impulsen daarvan. De juiste impuls is altijd het intens innerlijk erkennen, het innerlijk gevoel, dat in zich zowel iets moet dragen van de stoffelijke vreugde, als het ware een zeker verdrijven van stoffelijke angst, en gelijktijdig tot zekere mate ook verzadigen van het stoffelijk begeren en het mentaal begeren, maar daarbij het gevoel van wijding. Er moet iets heiligs zijn in al wat ge doet. Laat u in deze dagen vooral niet neerdrukken door al wat er rond u gebeurt. Doe datgene wat ge doen moet en wat ge doen kunt voor uw medemensen volgens uw beste weten. Wijd hen zo nodig uw gedachten en uw gebeden, wie ge dat wilt. Maar maak u geen zorgen over datgene wat gebeurt en waarop gij zelf geen invloed uit kunt oefenen. Indien gij dit doet, zult gij in een steeds grotere verwarring terechtkomen, omdat vanuit het beeld dat het wereldgebeuren u presenteert, een voortdurend grote vervreemding van de kosmische werkelijkheid tot stand wordt gebracht. Zeg niet dat u zelf dat gij in staat zijn alle dingen te begrijpen. Maar realiseer u dat ge alles wat met u direct in verband staat altijd zult kunnen ondergaan. Hebt u dit alles mee kunnen voelen en misschien kunnen begrijpen? dan kan het voor mij tijd worden om, zover het mijn betoog betreft, hier een einde te maken. Alles wat u op het ogenblik vanuit elke bron, vanuit de geest, vanuit de stof, onverschillig hoe het voorgeeft tot u te komen, ontvangt, moet op zijn ogenblikkelijke waarde gewaardeerd worden. Het is alleen belangrijk voor zover het u iets zegt. Uzelf zult moeten streven uw eigen mogelijkheden uit te breiden tot uw wereld u niet meer met het onvoorziene confronteert, maar de wetten die in feite uw werkelijkheid uitmaken, voor uw innerlijk gekende waarden zijn, waardoor u in staat zijt u in het totaal van de kosmische werkelijkheid steeds vrijer te bewegen. Hiermee is mijn betoog ten einde. Is er iemand die mij hieromtrent iets te vragen, te zeggen, op te merken heeft, zou ik het zeer op prijs stellen wanneer u dat nu doet, waar ik nu nog zelf antwoord geven kan. Wilt u eerst overwegen, zo is dit uw goed recht, en kunt u na de pauze, of eventueel op een volgende bijeenkomst, deze punten terugkomen. Is er iemand van u die op het ogenblik het woord verlangt?
Je hebt gezegd, broeder, dat in een zekere maatschappij ze reële feiten wegdoezen. Verdoezen en dus niet erkennen. Dus moeten die feiten toch in zekere zin wegdoezen zijn. Ik zou er graag een voorbeeld van kunnen bekomen.
Een heel bekend voorbeeld misschien. Atoomproeven zijn noodzakelijk. En daarom is de gevarenfactor die we daar voor onszelf in erkennen, te aanvaarden. Ook wanneer die factor steeds groter werd. Dacht u anders dat er achter de nieuwste pogingen tot vrede van Rusland zaten? Vreemdvloeden. Maar men roept hoera. Een ander punt. Het is belangrijk dat we een raket naar de maan sturen. Zelfs wanneer de mensen op aarde verhongeren. De belangrijkheid is niet zo groot. Een ander voorbeeld. Wij moeten elk nieuwgeboren leven met vreugde ontvangen. En we behoeven ons daar klaarblijkelijk verder niet voor aansprakelijk te achten. Dat doet de gemeenschap wel. En niet, wij moeten onszelf beperken zodat we onze verantwoordelijkheid tegenover elke nieuwgeboren mens volledig kunnen dragen. Wilt u meer voorbeelden? Ik hoop dat het dank u dan is. Nou ja, ik neem er genoegen mee en ik vind dat u gelijk hebt. Als u het niet vindt, moet u het zeggen. Nou, als iemand die denkt, begin ik liever niet aan. Goed gelijk. Oh, nog iemand anders? Dan vrienden, hebt u hier voor uzelf de pauze aangekondigd. Ik onderwerp me graag aan uw wil. Dank u voor de belangstelling, het gehoor. En hoop dat hetgeen ik naar voren bracht, u stof tot overdenking en overweging heeft gegeven. En u mogelijk kan helpen bij een juister en zuiverder oriëntatie van uzelf, stoffelijk en geestelijk, in de wereld waarin u thans bestaat. Goedenavond.